En de zomer zingt zacht zanikend door. We willen niks meer weten van school of kantoor. Machines stilgelegd en bijltjes neergegooid. Leutig en lamlendig erop losgeklooid. Lanterfantend afgedwaald van het rechte spoor. Want de zomer zaagt zacht zanikend door. Aldus de betreurde en onvergetelijke Wim T. Schippers. Welkom bij de augustuseditie van Culti Culti. Ik ben Robert Weijers en presenteer weer een gevarieerd uurtje queer cultuur. Met vandaag aandacht voor zangeres Daniela Mercury in de rubriek Cultipedia van Mark Hesselink.
Respirar o amor.
En we zullen zo uitgebreid spreken met theatermaker en performer Roan Kievits over de voorstelling A Wild Night, Club Wild, zijn bronnen van inspiratie, vriendschap en meer. Dit portret zal daarbij prachtig omlijst worden met twee gloednieuwe tracks van Pop Dorian, die, en dat is een grote eer, hierbij hun radiopremière hebben. Maar eerst...
Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Weijers.
Iedere zomer reis ik zonder koffers of ticket terug naar mijn eigen verleden. Naar al die eerste keren die in dit seizoen lijken op te duiken uit de hitte. Het jagen op een kamer, die wankele eerste stappen in het studentenleven en ja, ook die eerste verliefdheid vol bittere en zoete pijn. Het verschijnen van Call Me By Your Name door André Asiman, nu bewerkt en geïllustreerd door Sarah Maxwell McNichol als graphic novel, brengt die herinneringen weer krachtig tot leven. Toen ik het in 2007 als roman las, was ik diep geraakt. De prille liefde tussen de 17-jarige Elio en de 24-jarige student Oliver raakte me niet alleen, het fungeerde als een spiegel voor mijn eigen ervaringen. De koortsachtige wanhoop, de ontlading als het wederzijds blijkt en de littekens wanneer het voorbij gaat. Hoewel ik zelden huil om een boek, stroomde toch de tranen bij de epiloog als een stille bevestiging van hoe absoluut en onverwoestbaar die eerste liefde is. Toen Luca Guadagnino het in 2018 verfilmde met Timothy Chalamet en Armie Hammer, omarmde de wereld het massaal. Hoewel het leeftijdsverschil door sommige criticasters destijds als bezwaarlijk werd ervaren, maakte de lome Italiaanse zon, de chemie tussen de acteurs en de melancholische noten van Sufjan Stevens het tot een geliefde film. Nu, 8 jaar later, is er dus die graphic novel. Queer illustrator Sarah Maxwell McNichol brengt hierin het beste van de roman en het beste van de verfilming bij elkaar. De tekeningen zijn zwoel, idyllisch en een lust voor het oog. Elio en Oliver komen los van de associaties met de filmacteurs en het contrast tussen de leeftijden en hun lichaamsbouw is minder groot. Bovendien ademt het boek weer dat intieme perspectief. Je zit niet van een afstand te kijken, maar rechtstreeks in het hitsige, oververhitte hoofd van Elio. Het stemt me nostalgisch, maar gelukkig niet weemoedig. Het mysterie van de liefde wordt er alleen maar groter door. Moedig voorwaarts.
I'll have a little bee, she paints her lips cherry red. Mirror cracked in her head. Eyeliner smeared, running out the door. Still there from the night before, Lower East Side girl. Lost in a fragile world. The night is kind. The day is blue. Everything fades away except for you. To forget his name. Polaroids are taped to the wall. Can't forget that boy at all. Lower East Side girl. Lost in a fragile world. Ignored all the signs. The rent was overdue. Everything fades away. Except for you, 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 you. He played guitar on St. Mark's Place. Had a Marlon Brando face. Painted nails the same shade as his boots. Bleach blonde, dirty roots, Lower East Side girl. Lost in a fragile world. Drank too much whiskey. Cigarettes when he kissed me. Lower East Side boy. I wasn't meant for you.
Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Roan Kievitz. En we zitten nog steeds midden in de World Pride. Twee dagen na de voorstelling A Wild Night in Boom Chicago. Jij bent weer thuis. Adrenaline is gezakt. Hoe voel jij je nu?
Nou, nog een beetje moe eigenlijk.
Ja.
Ik ben echt best wel... Ja, mensen geloven niet, maar ik ben best wel een lui mens eigenlijk.
Oh.
Dus dan moet ik... Met zo'n evenement moet je even een paar dagen gewoon echt even door. En ik ben ook wel iemand van het laat pieken.
Mm-hmm.
Dus dan heb ik allemaal dingen nog uitgesteld. Dus er moet er nog wel veel gebeuren. En dan ben ik daarna altijd weer helemaal dood. Dus eigenlijk ga ik lekker twee dagen lang een beetje... Nou, ik moet nu wel de nodige dingen doen. Want nu komt natuurlijk... Naast dat ik het artistiek heb ingevuld... is ook de zakelijke organisatorische kant voor mijn rekening nu. Ik ben de hele balans op gaan maken... Dat soort lolligheid. Maar voor de rest, gisteren zat ik nog wel heel erg lekker in de adrenaline ervan. En nu is dat langzaam weer een beetje gedaald.
En hoe heb je het gevierd?
Nou, we hebben het zeker gevierd. Want ik was echt een beetje overweldigd door hoe leuk ik het zelf ook vond. Ik zei, dit is een soort verjaardag extreme. Zo voelde het een beetje. Het voelde echt een beetje als mijn feestje. Dus we zijn daarna nog lekker de kroeg in gegaan en lekker gedronken. Maar we hebben het ook weer niet te wild gemaakt... Dat had wel kunnen gebeuren, maar het ding was ook... Er was dus een van mijn goede vriendinnen, Julie, was een van de mensen die ook optreden op de avond. En zij sliep in mijn huis, dus ik kon ook helemaal mijn eigen huis niet in, want zij zat hier met haar hond. Dus ik ging bij Ipe slapen, een goede vriend van me, maar die lag ziek in bed. Dus
ja,
ik was ook weer...
Ja,
wetenschap Ipe, ja. Dus daar moest ik op een gegeven moment ook weer toe. Dus ik dacht ook van ja, ik ga ook niet te laat. En het was ook een dinsdagavond, dus de kroegen gingen op een gegeven moment ook om 1 uur dicht. En dacht ik zo, ja... We gaan gewoon lekker naar huis. En er komen nog zoveel feestjes en dingen aan.
Mm-hmm.
Komende dagen laten we onze krachten sparen.
Ja, je stond daar op het podium. Je zei ook van, dit is een droom die als het ware uitkomt.
Ja.
Hoe zag die droom er destijds uit?
Nou, het is eigenlijk gekomen, ik denk in coronatijd. Toen keek ik de serie over Ramses Shaffy. En dan volgens mij zit het in de eerste of tweede aflevering, heb ik mensen het gezien hebben. Maar dan heeft Ramses Shaffy dan op een gegeven moment zijn eigen soort...
Chantal.
Die heeft zo'n eigen nachtclubje dingetje. En toen dacht ik van, oh, dat lijkt me eigenlijk heel leuk om te hebben. Gewoon een plek die van jou is, waar mensen naartoe komen. Lekker kunnen drinken. Je nodigt lekker vrienden uit die gaan optreden. Je doet zelf leuk iets waar je zin hebt om wat te doen. En dat is eigenlijk altijd een beetje blijven hangen. Maar ja, ik ben helaas niet zo vermogend dat ik gelijk denk, nou, ik koop een pand en ik richt dit allemaal in. Dus ja, toen hebben we op een gegeven moment, na corona, ben ik een collectiefje gestart. Toen nog met twee vrienden van mij. Zo is op een gegeven moment toen ook het idee ontstaan van, oh, het lijkt ons leuk om dus dat idee van een soort late night entertainment iets, voortbouwend op die beetje cabaret cultuur, om dat in te richten. En zo is dat langzaam ontstaan. Maar ja, dan zit je weer met geld. Want kijk, ik vind het zelf ook niet erg als ik er natuurlijk zelf niet heel rijk van word. Maar als ik vrienden van mij uitnodig, wil ik die natuurlijk wel allemaal netjes kunnen betalen en al dat soort dingen. Dus ja, daar word je dan soms enorm door tegengehouden en daar moeten heel veel ambities voor wijken.
En helaas ook maar eenmalig.
Ja, nee, dus we zouden het natuurlijk vaker willen doen. Het was ook eerst de opzet. Maar ja, dan ben je wel, dus als je kaarten goedkoop wil houden, gebonden aan of subsidies of fondsen, geldschenkers, dat soort dingen. Dus ja, dat vraag je dan wel aan. Maar ja, dat hebben we dus van heel veel mensen ook niet gekregen. Omdat, ja, ze vinden het dan ook lastig omdat heel veel fondsen willen een maker direct steunen. En als ik dan in mijn plan heb staan, ja, dan betaal ik dan allemaal gastartiesten mee. Dan zit zoiets van, ja, maar wij zijn een fonds om makers te betalen. Mm. En niet om jou een evenement te laten organiseren. En die snappen niet dat het uitnodigen van andere mensen onderdeel is van jouw eigen artistieke proces. Dus dat is dan een soort moeilijk iets. Ja, die fondsen zitten natuurlijk allemaal in regeltjes en dingetjes. En dat snijdt elkaar dan soms in zoiets. Omdat het een beetje atypisch theatraal concept is binnen het gesubsidieerde circuit.
Jij moet ook een beetje denken aan Sinfonica in Casa Rosso. Ken je dat?
Ja.
Dat is ook zoiets, eigenlijk ook een ensemble stuk met verschillende mensen die hun ding doen.
Ja.
Wat dan aan elkaar gepraat wordt. Een ander genre, maar die doen dat ook een aantal keren voor en na kerst en in het nieuwe jaar.
Nee, ik zou zeker eens kunnen vragen hoe zij dat aanpakken. Want ik denk dan eerder dat dat soort initiatieven vaker meer van sponsoren gebruik maken dan dus echt vanuit theatersubsidies geld krijgen.
Dat weet ik niet.
Precies. Dus dat zou dus moeten vragen.
Nou, je doet van alles.
Ja.
In A Wild Night. Presenteren, zingen, voorlezen, dansen. En ook een beetje stripdansen.
Ja, dat was een primeur. Ja, mag ik zeker zeggen. Maar dat was een primeur. Dat leek mezelf gewoon erg geestig om een keer uit te proberen.
Je nam ook iemand uit het publiek mee.
Ja.
Dat was voorbereid? Of was het
spontaan? Nee, het was echt totaal spontaan. Nee, het was gewoon iemand die heel leuk meedeed.
Ja.
Maar nee, dus ik keek natuurlijk wel rond van wie... Nou, ten eerste moest het iemand zijn die ik zelf ook nog leuk vond. Want ik dacht, nou, als hij mij dadelijk half begint aan te randen op het toneel, moet ik dat ook niet erg vinden van deze persoon. Maar ik dacht eigenlijk zelf van tevoren, oh, ik zal in de loop van de avond, zou ik alvast een keer kijken van, oh, die zal wel werken, die zal werken. Maar dat had ik eigenlijk helemaal niet gedaan. Dus ik liep gewoon daar zo dat gangpaardje in. En toen dacht ik zo, oh ja, nou, jij gaat mee met mij. Was iemand die heel leuk meedeed en het allemaal prima en leuk vond.
Wat een spanning ga je dan aan in dat moment.
Ja, maar dat is dan toch ook juist het leuke ervan. Daarom ging ik dit doen.
Ja.
Omdat ik dacht, dat lijkt me grappig. En op zich, ja, toen ik echt net was afgestudeerd, of eigenlijk nog tijdens de opleiding, was ik heel erg een soort planner ook in het performerschap. Dus ik had heel erg een soort plan van tevoren. En eigenlijk was voor mijn voorstelling doen dat plan afwerken.
Mm-hmm.
Maar gelukkig heb ik gaandeweg geleerd van dat is eigenlijk helemaal niet de leukste manier van performen. Je moet dat gewoon echt zien. Daarom vind ik het in Nederland ook leuk dat het toneel spelen heet. En zo zie ik het ook als spelen.
Mm-hmm.
Dus voor mij is het ook... En dat je dus dan merkt van eigenlijk kan je alles oplossen. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Er is altijd iets op te lossen. En daardoor ben ik ook veel minder gestrest nu voor optreden dan dat ik vroeger was als je een heel strak plan had. Dus ja, ik vond het juist wel leuk. En dat je denkt van, ja, je ziet wel wat iemand doet en daar speel je op in. En je, ja, ik kan dan daar ter plekke, zou ik het wel oplossen en aanpassen als er iets heel raars gebeurt, vooral gebruiken.
Ja, je zong ook I'm a Vamp.
Ja.
En van tevoren zei je ook, nou ja, ik heb 2 jaar niet voor publiek gezongen.
Ja.
Dus het is een beetje spannend, maar laten we het maar proberen.
Ja.
Het was ook een beetje de angel eruit halen misschien al.
Zeker, zeker. En het was ook zo, omdat dat is dus het gekke. Je kunt dus iets in een repetitie heel goed voorbereiden. Maar als er ineens publiek is, en het is ook wel een lied met wat humor erin en wat dingen. Dus ja, mensen gaan lachen misschien. Je ziet ineens mensen je aankijken. En ik weet van mezelf dat soms hoe goed je de tekst ook kent, hoe goed je de muziek ook kent. Ja, als er ineens iets gebeurt wat jou even uit je focus haalt, kan dus wel eventjes zijn dat je je zin niet meer weet, of dat je even denkt, wat gebeurt hier, of dat je de hele timing kwijt bent, of zoiets. En dan met een lied valt het, kijk, als je een monoloog doet, maakt het helemaal niet uit, want dan is dat gewoon je artistieke pauze en zoek je heel hard in je hoofd dat ook weer je tekst was. Maar met een lied, wat was het? En je blijft gewoon de verte in staren en niemand heeft het doorgehad. Maar ja, met een lied valt het wel op, dus dan moet je dat op een andere manier oplossen. En kijk, als je het weer veel vaker doet, dat leer je ook, dan word je daar steeds gedrevener weer in. Dus dan valt die spanning ook meer weg en dan kan je beter die focus houden.
Maar wat doe je dan om je focus te hervinden?
Uitademen. En niet in de stress schieten. Maar dan komt dat wel weer terug. Ja.
Want je bent oorspronkelijk danser.
Ja.
Dus dat is heel fysiek. Is het voor jou ook theater primair fysiek en dat er daarna pas woorden komen of gebaren?
Oh, dat wisselt heel erg. Want ik heb wel, ja, ik ben opgeleid als danser, maar mijn dansacademie die ik heb gedaan op de AK, helaas bestaat die specifieke opleiding niet meer. Maar dat was ook echt een theateropleiding waar vanuit dans werd gestart, maar waar we dus ook zanglessen en spellessen kregen. Langer geleden was het dus een musicalopleiding. Maar toen in de loop der jaren is die opleiding heel erg veranderd. Dus het ding is, ik heb een studieschuld voor dansen, maar ik heb me nooit echt per se de danser gevoeld. Ik heb altijd mezelf gewoon gelijk performer genoemd. En ik denk wel, in dansen heb ik de meeste technische kennis. Maar dat wil niet per se zeggen dat ik daarin technisch het beste onderlegd ben. Ook op school was ik ook altijd al aan het zingen en aan het spelen en fysiek theater. Ik denk wel dat ik een bewegelijke performer ben. Dus ik zou het moeilijk vinden in een voorstelling als ik alleen maar zou staan en zitten. Ik ben wel iemand die op een gegeven moment denkt, nou, willen we een beetje door de ruimte heen gaan.
Geen Beckett voor jou dan?
Nee, nou ja, of je zou een heel fysieke insteek van Beckett kunnen maken. Dus dat, want ik vind tekst ook heel leuk. De voorstelling die ik vorig jaar met Pride speelde was een bewerking op The Picture of Dorian Gray. Mm-hmm. En dat was wel echt heel veel tekst. En dat was gewoon heel erg gezet. Ook wat, hè, afgelopen dinsdag was er heel veel improvisatie ook bij. En een beetje lollig hier en daar. En dat was echt tot in de centimeter precies uitgezet. En daar zat echt niks van improvisatie in.
En zat daar wel dans in?
Ja, of ook muziek? Ja. Dus ja. Ik zou denk ik nooit iets kunnen maken zonder muziek sowieso. Dus ook Dorian, wat een heel textuele voorstelling was, wilde ik een live pianist erbij. Dus er zat pianomuziek onder en we hadden dus ook een soort bewegingsscènes erin gebracht. Dus het was niet echt dans, maar wel een soort fysieke ontwikkeling die er ook bij hoort, vind ik. Bij een Dorian die een soort vecht tegen het ouder worden.
Wat inspireerde jou in Oscar Wilde?
Nou, ik weet niet eens of het per se Oscar Wilde zelf was. Ik heb dus ooit het boek gelezen op de middelbare school, gewoon van een lijstje afgeplukt, dat de Engels docent even een soort samenvatting van één zin gaf. En dat je dacht, oh, nou, dat klinkt wel leuk. Iets met een schilderij wat behekst is. Nou, dat ga ik lezen.
Niet te dik ook.
Nee, daarom. Dat is heerlijk. En mijn Engels is helemaal niet goed. Dus ik dacht ook, nou, dat kom ik wel doorheen. Dat verhaal heeft natuurlijk wel een enorme indruk gemaakt, omdat het wel een heel spannend verhaal is. En ik hou wel van het Faustiaanse eraan en het mystieke ervan. En eigenlijk kwam het gewoon op neer dat ik op de fiets zat, op Oerol. En dan, ik ben vaak echt iemand die denkt op de fiets. Ik vind het altijd zonde als mensen muziek luisteren op de fiets. Dat ik denk, oh, het is zo'n fijn moment om lekker na te denken. En toen zat ik een beetje van, oh ja, wat zou ik graag willen doen? Want ik doe dus ook veel dingen uitvoeren. Dus dan, hè, bij de opera en bij theatergezelschappen gewoon als performer, waarbij ik zelf weinig te zeggen heb over de artistieke invulling van dingen. En dan denk je ook nou van over, oh, wat zou ik zelf graag een keer willen uitvoeren waar ik niet voor gevraagd word of wat nu niet op mijn pad komt. En dan ga ik het lekker zelf maken. Mm-hmm. En toen dacht ik van, oh ja, wat zou een leuke rol zijn die ik zou willen spelen? En toen dacht ik, ja, Dorian Gray lijkt me wel een heel spannende rol. Omdat het is een heel atypische mannenrol. Een man die zo met zijn uiterlijk bezig is en bijna een soort witchcraft-achtig iets ingaat. En daarin een soort heel erg verhard, vind ik eigenlijk meer een soort origin story van een soort vrouwelijke villain. Vind ik het eerder dan een mannenverhaal, om even in stereotypes te praten.
En waarom dan vrouwelijk?
Omdat er een ander soort onzekerheid aan ten grondslag ligt, die ik dus doordachter vind. En dat vind ik vrouwelijker eraan. En een bepaald soort andere kwetsbaarheid eronder.
Nou, misschien queer ook juist.
Ja, dat zeker. Ja. Er zit natuurlijk iets in wat ik zelf ook wel voel. Van dat je denkt van, oh, dat is iets wat ik, waar ik zelf ook in mee kan gaan. Een bepaald soort ijdelheid en dingen. Waar je denkt van, oh, dat vind ik wel spannend om daar iets mee te doen. En die rol kan je ook niet spelen. Nou ja, je zou het in een regie kunnen verwerken. Maar als je 50 bent, wordt het een heel ander stuk dan als ik het speel. Als ik nu, ik was dus nog net geen 30. En toen dacht van, nou, nu qua uiterlijk zou ik nog door kunnen gaan voor een begin twintiger. Maar ik ben mentaal iets verder dan een begin twintiger, waardoor ik misschien wel makkelijker ook de lelijkheid en de zwaarte die later in het stuk komt beter zou kunnen doen dan toen ik begin 20 was. Toen had ik dat misschien veel minder goed daarbij gekund.
Vind je het moeilijk om ouder te worden?
Nee, op zich niet. Ik heb ook eigenlijk altijd oudere vrienden en ik omring me vaak met oudere mensen, dus... Nee, op zich vind ik dat niet zo moeilijk. Ik zou het alleen moeilijk vinden als mijn haren zouden uitvallen. Dat is het enige echt ijdele punt wat ik heb. Dat zou ik wel echt lastig vinden. Maar nu word ik ook wel grijs en zo.
Ja, vind ik ook wel grappig. Is van alles tegen te doen? Of,
ja, wel, ja. Maar dat hoeft van mij eigenlijk ook weer niet zo. Ik denk ook wel van, ach ja, zo loopt het.
Met Oscar Wilde en Club Wild?
Ja, zo kwam wel de naam. Want we hebben dus eerst de Picture of Dorian Gray dus gemaakt voordat we een naam hadden voor ons collectief. Hm. Ik had eigenlijk het idee dus voor deze voorstelling. En toen heb ik Igor, een vriend van mij, die heb ik leren kennen op de theaterschool dus. En hij heeft regieopleiding gedaan en ik heb in zijn afstudeervoorstellingen gespeeld. En dacht, oh, met Igor zou ik dit graag willen maken. Dus die heb ik toen gewoon gevraagd van, oh, vind je dit leuk? Zie je hier ook iets in? En vanuit die gesprekken kwam het eigenlijk heel duidelijk van, oh, dan hebben we wel iemand erbij nodig die het gaat schrijven. Want we hebben allebei wel ideeën over het stuk, maar we zijn allebei niet per se echt schrijvers. Mm-hmm. En met Oscar Wilde wilde ik wel een soort rijke, poëtische taal erin hebben. En zo kwam ik weer bij een vriendin van mij terecht, Josephine, die heel goed kan schrijven. Zo zijn we met z'n drieën dat stuk gaan maken. En dat hebben we toen op Amsterdam Fringe gedaan. En dat liep toen heel goed. Toen was het een beetje van, oh, mensen willen dat we dit vaker gaan spelen. En dat we dus bijvoorbeeld voor Pride dingen en zo, dat we dit kunnen gaan doen. Maar dan vragen ze ook, ja, wie zijn jullie? Hoe heet jullie groep? Waar is jullie website? Ja, en dat hadden we allemaal niet. En zo zijn we gewoon een beetje gaan brainstormen en doen. En zo uiteindelijk dus ook via Oscar Wilde bij Club Wild terechtgekomen. Omdat het ook zowel in het Nederlands als in het Engels dezelfde naam is. Maar ik vind wild ook, ja, mensen kunnen niet zien hoe mijn huis hier eruit ziet. Maar ik vind wild vind ik ook iets posh hebben. Iets heel erg zo, oeh, we gaan wild eten. Of wild vind ik ook heel erg een soort oud geld associatie hebben. Dat vind ik er dus ook grappig aan. Omdat ik denk ik altijd in het werk en samen met Igor zoeken we altijd een soort verbinding naar eigenlijk de traditionele theatergeschiedenis en daarop voortbouwen. In plaats van heel erg dat we zeggen, oh, we willen ons afzetten ergens tegen of iets nieuws of iets. Dat we juist heel erg soort dingen pakken die er al zijn en daarop voort willen gaan. Dus met Dorian Gray, maar ook met The Wild Knight hebben we eigenlijk ook voortgebouwd op een soort rijke geschiedenis van queer cabarets en dit soort nightlife entertainment. Daar gaat de klok.
Ja. En hoe koppel je dat hier aan de inrichting hier van jouw huis? Want dat is een ouderwetse klok die nu even overgaat op het halve uur, denk ik.
Ja. Het liefste zou ik echt in een kasteel willen wonen. Daar heb ik helaas toch ook weer niet het geld voor. Maar nu woon ik wel in een heel leuk huis en ik heb het wel gewoon een beetje binnen mijn budget lekker een beetje als mijn kasteeltje ingericht. Maar dat is een leuke mix.
Persische tapijten, bloemmotieven. Ja. Rijk versierde schilderijen.
Ja, en een leuke rococo bank en zo. Ja. Maar ja, het is ook wel een beetje een bij elkaar geraapt mix. Want er zitten ook gewoon echt lekker oude meuk van de overleden opa en oma. Wat je op Marktplaats hebt overgekocht in. Snap je? Dus het is een beetje een soort leuke mix van alles en nog wat. En er staan ook wat art deco dingetjes nog in de slaapkamer en zo. Dus ik hou wel van een beetje een soort leuk Engels landhuis of zoiets.
Een beetje die klassieke sfeer, die wil je op het podium ook oproepen.
Ja, zeker. Ja, omdat ik vind dat heel sfeervol en spannend. En ik vind daar soort, ik vind dat een vorm voor mij waar ik zelf veel mee voel. Ik hou ook echt van een goede mix op een avond tussen klassieke muziek en techno. Dat het naast elkaar kan bestaan in een voorstelling.
Zijn er andere kunstenaars of stromingen die jou ook geïnspireerd hebben?
Een actrice waar ik veel mee samen heb gewerkt en nog steeds veel spreek is bijvoorbeeld Carina Holla. Is een actrice, meme-maakster. Bekend onder alle acteurs in Nederland, maar ze is dan weer niet bekend bij gewoon het normale publiek. Dat is een beetje.
Actor.
Ja. Zij heeft een soort enorm goede fijngevoeligheid voor spannende mensen en spannende kunst. Zij haalt heel veel dingen weer dan uit beeldend kunstenaar. Zij weet altijd heel markante mensen naar boven te halen. En zij heeft ook met Dorian Gray er echt voor gezorgd. Ze heeft toen echt maar twee keer komen coachen of zo, maar dat die echt lelijk kon worden. Zij is heel goed in dingen spannend maken op een goede manier. Ik denk sowieso, veel klassieke muziek inspireert mij. Ik ben een enorme Kurt Waal, Bertolt Brecht liefhebber. Ook de hele Duitse romantiek, Schubert. En hier dus aan de muur hangt dus ook een neppe Friedrich, de wanderer. Dat is ook een stroming waar ik veel bij voel. Ja, maar dat kan ik nooit zo goed uitleggen waarom ik dat precies zo voel. Maar daar zit een soort laag in waar ik aan van ga.
Decadentie misschien?
Ook, zeker. Maar ook om ermee te spelen. Want ik ben dus eigenlijk helemaal niet materialistisch aangelegd. Dus ik zou het ook. Ik woonde hier net een week. Dus alle meubels en zo stonden er. En toen dachten we, oh, we doen leuk een oud en nieuw feestje. En toen gingen we hier sterretjes binnen aansteken. Maar daar kwamen best wel wat grote vonken van af. Dus toen ging het allemaal over mijn tapijt.
Oh,
en toen
ontstonden
er allemaal soort mini-brandjes op het tapijt. Die we zo gauw gingen uitrappen. Maar ja, ik vind dat dan
ziet
dus ook.
Het niet
nee,
meer,
nou, ik kan nog wel de plekjes aanwijzen hoor. Er zitten nog wel wat zwarte verschroeide plekjes in. Ja, en dat tapijt ligt er net een week. Ja, maar ja, ik heb er dus ook niet veel voor betaald. Het is maar een tapijt. Dus ik vind decadentie aan de ene kant heel leuk om een soort even zo hoehoe. Maar dat is meer een soort act dan dat ik echt erin materialistisch ben of dat ik er echt heel veel waarde aan hecht. Maar ik vind het dus wel leuk om ermee te spelen met een soort luxe en jet set.
Toch wel een beetje moderne dandy dan.
Ja, zoiets misschien, ja. Zo zou je het kunnen omschrijven. Ja.
Dat noemden we al eerder. Ipe?
Ja, over dandy.
Goeie vriend van jou.
Ja.
En je bent ook een soort van muze voor hem geweest. Er is zelfs een nummer van Pop Dorian.
Ja.
Wat jouw naam draagt.
Ja, jongen.
Wat doet dat met je?
Ja, ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk. Ik vind het altijd. Het ding is, als je zelf het toneel opklimt, dan vind je het op dat moment niet gek dat mensen naar jou kijken. En daarna in de bar vind je het ook nog een soort van, oh ja, hè, de mensen zijn hier voor mij en ze stellen je allemaal vragen en dan is het allemaal leuk. Maar daarbuiten voelt het een beetje, als iemand je of op een voetstuk zet of daar iets mee doet, dat voelt dat een beetje, ik kan me daar wel lastig toe verhouden. Maar ondertussen, kijk, Ipe ken ik ondertussen zo goed dat dat ook weer natuurlijk een vorm heeft gevonden. En maar dat vond ik in het begin lastig en nu heeft dat wel een veel gezondere verstandshouding. Ja.
Je inspireert hem.
Ja.
En hoe inspireert hij jou?
Nou, Iep is een heel scherp denker met enorm veel humor. En ja, het grappige is, Iep zou zichzelf denk ik niet als scherp denker omschrijven, omdat hij eigenlijk ook een soort heel weifelend is en ik heb dat veel minder. Maar hij heeft wel scherpe meningen. Alleen ik denk wat hij inspirerend vindt aan mij is dat ik hem soms sneller begrijp dan hij zichzelf begrijpt. En dat hij dat grappig vindt om te horen en leuk vindt om te horen. We kunnen heel goed ook dingen samen maken en daar zit gewoon ook een soort creativiteit die we in elkaar vinden en die we met elkaar leuk vinden. En bijvoorbeeld ook met zijn strips maken ken ik het ook dat je een idee hebt en je denkt, ja, dit gaan we nu gewoon zo uitwerken. En dat Iep soms zelfs zit van, oh ja, nou dat doen we even zo. Zeg ik, nee, dit moeten we gewoon full out, moeten we hiervoor gaan. Hij had ooit een strip idee om een over een soort lenteoffer, om dan van toen werd het ineens heel mooi weer. En toen leek het hem leuk om een soort 4-3 plaatjes van een soort satanistische rituelen te doen. En dan het laatste plaatje dat zijn moeder en zijn zus bellen van, goh, wat is het mooi weer. Oeh, waar hebben we het aan te danken? En hij was wakker geworden met dat idee. En zei, ja, maar dat gaan we dan ook gewoon doen. En dan ben ik van, hup, we trekken het tapijt uit de woonkamer en de tafels en de stoelen aan de kant. En we kopen planten erbij en we gaan naar mijn huis en we verbouwen de hele boel om zo'n plaatje te maken. Terwijl hij dan dat eigenlijk ook wel wil, maar misschien ergens in zichzelf voelt van, oh nee, maar dan wordt het allemaal rommel. Of, oh, hoe gaan we dat allemaal doen? En dat ik dan denk van, ja, maar dat gaan we nu dan gewoon doen. En dat ruimen we daarna allemaal wel weer op.
Hoe zorg je dat je tot rust komt met al dat dansen en rennen en organiseren?
Ja, ik kan in ieder geval heel goed slapen. Ik kan altijd heel goed slapen en ik slaap veel. Dus ik zei wat ik net in het begin zei, ik ben best wel lui aangelegd. Dus ik slaap sowieso maar 8 uur per dag, maar het liefst eigenlijk nog wel 9 of 10. Of ik doe nog ergens een dutje tussendoor.
Dus, knap dat je dat kan, ja.
Ja, nee, ik kan altijd slapen. Ja, en ik kan ook heel goed denken, nou, dit komt even allemaal later. Even de boel en morgen weer verder.
En andere dingen ter ontspanning?
Ja, ik hou in ieder geval ook heel erg zelf van naar het theater gaan. En dat kan soms ontspannend zijn, soms helemaal niet. Als ik iets heel slecht vind, dan kan ik me er ook heel erg over opwinden. Beetje sporten, beetje zwemmen, beetje yoga. Maar dat doe ik niet eens. Ik zie dat niet als ontspanning. Dat zie ik wel echt meer als gewoon lekker mijn lijf onderhouden.
Nee, dat is ook wel iets als danser. Ben je gewend aan een bepaalde discipline, denk ik.
Ja, maar ik merkte ook wel heel erg aan mezelf, na de dansacademie, dat het een heel erg externe discipline is. Dus ik ben er heel goed in als ik weet, om die tijd zijn er mensen daar op mij aan het wachten, dan ben ik daar op tijd en voorbereid. Maar als ik zelf iets zou moeten doen, dan heb ik echt totaal geen discipline. Als ik zelf naar de sportschool moet en er is niemand die daar op mij wacht of die mij daar mist, dat doe ik echt dan alleen maar voor mezelf. Nou, dan heb ik echt de slechtste discipline ever.
En hoe zit het met de liefde?
Oh. De liefde. Liefde bestaat in vele vormen. Nee, ik ben niet zo erg. Ik heb heel veel leuke, lieve vrienden. En daar bouw ik eigenlijk heel erg op. Ik heb nu niet een grote liefde, verliefdheid in mijn leven. Maar op dit moment mis ik het dus ook helemaal niet. Want eigenlijk wat heel veel mensen uit relaties halen, heb ik dus met allemaal vrienden van mij. Dus ik ga leuk met mensen op vakantie. Tuurlijk zou het leuk zijn om weer een keer verliefd te zijn, maar ik word ook niet zo heel snel verliefd.
En de lust?
De lust, geen gebrek aan, nee. Nee, de lust, ja. Wat kan ik over zeggen? Ik hou van uitgaan, feestjes, je ontmoet mensen, je hebt het leuk.
Dat is niet zo van Grindr, maar meer gewoon.
Nee, echt uit het beeld. Ik ben eigenlijk helemaal niet van de apps. Ik heb nog nooit op Grindr gezeten. Nee, een sexdate zou ik ook niet zo goed kunnen. Ik heb het een paar keer in mijn leven gedaan, maar ik vind het eigenlijk altijd slecht uit. Of altijd, maar in ieder geval niet zo leuk. Ik vind het dus veel leuker als je iemand tegenkomt in een club waarmee je een leuke klik gelijk mee voelt. Nou, dan kun je daar ter plekke kun je van alles doen. Je deelt de Instagram uit of WhatsApp uit. En dat je daar later nog een keer weer mee afspreekt of zo. Kijk, dan is het heel leuk, want dan weet je al iemand, dan ken je al iemand, dan weet je wat een klik is. Dus eigenlijk is Instagram, eigenlijk mijn seksdates die ik heb gehad, zijn allemaal via Instagram ontstaan. Doordat je gewoon iemand gewoon voorbij ziet komen en daar heb je een keer reageer je op iemands story en dan ontstaat een gesprek. En vanuit daaruit rolt er een leuke seksdate. Maar dan heb je dus ook al wel een heel gesprek ervoor gehad. Je hebt dan een soort veel completer beeld van iemand dan op Grindr, wat een soort heel kort en vluchtig is. Dat vind ik zelf, ik vind het ook niet zo spannend. Ik vind iemand ook veel minder aantrekkelijk en geil als ik er ineens, ja, als ik er niks van weet.
Ja. Waar ga je het liefste uit?
Oh, dat verschilt heel erg per mood. Ik ben sowieso Club Church een heel leuke plek om heen te gaan, omdat het ook gewoon lekker klein en gemoedelijk is. Vaste crowd, maar er zijn ook gewoon heel veel losse feestjes wat leuk is om heen te gaan.
Wat zie jij nou als je grootste talent? Je kunt zoveel.
Nou, maar ik denk altijd, dat is ook een valkuil. Van, ik zeg altijd, ik kan alles een beetje, maar niks echt heel goed. Dus dan is het heel lastig om jezelf erin te positioneren. Van, als je echt zo fantastisch kan zingen, dan doe je full focus daarop. En dan kan je daar helemaal soort in uitgroeien. En bij mij is het van, ja, ik kan een beetje zingen, kan een beetje dansen, kan een beetje spelen, kan iets organiseren. Maar in niks voel ik echt dat ik soort van, dat ik denk van, oh, je bent echt een super talent in of zo. Ik denk, wat mijn grootste talent is, of wat ik het fijn vind aan mezelf, is dat ik goed kan uitzoomen in situaties. Dus ik kan heel goed overzicht hebben in een groter geheel en heel snel hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. En dat helpt me eigenlijk in al die dingen. Dus ook als ik een rol snel moet instuderen, kan ik heel snel zien van, oh ja, dit is wat de regisseur wil, wat hij nodig heeft. Hier moet ik op letten dat ik het goed doe. Hier kan ik zelf invullen. Dit is de lijn van de voorstelling. Dan kan ik snel zien van, oh, dit zijn de belangrijke scènes waar ik echt even aandacht aan moet geven. En hier kan ik weer zelf een beetje fiedelen. En als daar iets in misgaat, is dat niet zo'n ramp. Waardoor ik snel iets eigen kan maken en snel ergens in kan springen.
Dus je zou zelf ook willen en kunnen regisseren.
Ja, en dat is eigenlijk ook de Wild Night. Doe ik eigenlijk samen met Igor, maar dan ben ik ook echt zeker een maker. En heb ik zeker een idee ook over het verloop van de avonden. Welke mensen we vragen en welke volgorde je ze neerzet. Dat is allemaal enorm van belang van hoe de dynamiek van zo'n avond loopt. En dat zijn eigenlijk dingen waar ik heel erg over nadenk. En ook toen we Dorian Gray gingen maken, heb ik echt heel duidelijk ideeën over. Hier gaat het verhaal voor mij over. Dit wil ik overnemen. Dit moet anders. Zo wil ik het karakter neerzetten. Dus dat is zeker wat ik doe. Alleen, ik vind het wel altijd lekker om samen te maken. Ik ben dus, dus bijvoorbeeld Ipe, die zijn boek heeft geschreven, dat kan, zou ik niet voor kunnen stellen om alleen achter een computer te gaan zitten en dingen te gaan typen en daar dan weer aan te gaan sleutelen en te doen. Ik moet echt, eigenlijk al vanaf een soort eerste stadium wil ik mensen om mij heen hebben waar ik het ermee over kan hebben, die mij kritisch bevragen, die dingen toevoegen of die soms iets anders willen dan ik en dat ik mijn mening doordruk en dan beter begrijp waarom ik wilde wat ik wil.
Wat staat er nu op stapel?
Nou, nu ga ik eerst even lekker een maandje uitrusten. En dan ga ik in september naar Kopenhagen voor een opera. Opera die ik al eerder heb gedaan. Hedendaagse opera over een school shooting. Lekker drama. En daar speel ik een Duitse student in. Een van de overlevende studenten die 10 jaar na de ramp terugblikken op wat er die dag is gebeurd. In een soort heel ingenieus in elkaar gezet muziekcompositie.
En hoe lang ben je dan in Kopenhagen?
2 maandjes. Bij de opera is dat lekker kort. Maand repeteren, maand spelen en weer door naar het volgende. Dan kom ik daarna, ga ik een productie hier bij de opera als regieassistentie doen. Een keer iets nieuws. Omdat ik heb hier bij de opera al heel vaak, dus ik heb gedanst bij de opera. Ik heb dus als in Innocence, dan ben je solist. Maar ik heb ook heel veel fysiek theaterrollen gedaan bij de opera. Dus de rollen zonder tekst. Maar ik dacht, oh, het lijkt me ook een keer leuk om aan de andere kant van die tafel te zitten en te kijken hoe mij dat bevalt. We gaan het meemaken.
Waar kunnen mensen meer van en over jou vinden?
Nou, het makkelijkste is mijn Instagram. Ik heb wel een website, maar die hou ik eigenlijk heel slecht bij.
Oh.
Moet ik toegeven. Alle updates over als ik ergens speel en als ik iets doe, komt altijd op Instagram te staan. Dus daar kunnen mensen mij volgen.
Heel erg bedankt.
Jij bedankt.
Different corner. Oh, look, the uw maandelijkse gids voor cult, camp, kitsch en curiosa met Mark Hefseling.
Quanto tempo tem pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Respirar o amor, aspirando liberdade. É pura vaidade. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade.
Lekker! Wat zijn dit voor zonnige klanken, Mark?
Ja, je kent natuurlijk mijn grote zwakte. Hè? Ik zal nooit een gelegenheid voorbij laten gaan om eens wat lekkere Braziliaanse muziek erin te gooien.
Ja.
Maar ik wil ook even terug naar de Pride. De World Pride die net is afgelopen. Mm. Uit de hele wereld zijn daar mensen voor naar Amsterdam gekomen. Waaronder, ik denk dat het je niet ontgaan is, Madonna en Kylie Minogue.
God, ja, dat is waar. Ja.
Ja, dat kan niemand ontgaan zijn. Maar wat iedereen wel ontgaan is, is dat er nog een hele grote wereldster aanwezig was op de Pride in Amsterdam. En niet zomaar iemand, maar ja, ik denk wel een van de succesvolste lesbische artiestes ter wereld. En dat was de dame die je net hoorde uit Brazilië, Daniela Mercury. Naam die je, denk ik, niet veel zal zeggen.
Van jou wel eens
over gehoord? En toch is dat raar, want zij is in Brazilië in ieder geval een absolute superster. Maar ook ver daarbuiten, ze heeft meer dan 11 miljoen albums heeft ze verkocht. Ze heeft Grammys gewonnen, ze is ambassadeur van UNICEF. En we hebben de naam Madonna al even laten vallen. Zij wordt heel vaak vergeleken met Madonna. CNN die heeft haar de Braziliaanse Madonna genoemd. En er is een hele beroemde Amerikaanse feministische schrijfster, Camille Paglia. En die was door Daniela Mercury gefascineerd. Die had gewoon een enorme crush op haar. En die heeft wel eens gezegd, zij is de artiest die Madonna zou willen zijn.
Oh, ja. Zij heeft ook veel over Madonna geschreven.
Precies, ja. Maar dus ook over die Daniela Mercury. En zij zag daar overeenkomsten. Ze was ook aanwezig bij dat optreden van Madonna en Kylie Minogue in de AFAS. Gewoon in de zaal als bezoeker. En ze heeft meegevaren op een boot in de Canal Parade. Op de thuisbezorgboot. Vraag mij niet waarom, maar die hadden een soort Braziliaans thema. Die zullen haar uitgenodigd hebben. Samen met haar vrouw. Ze heeft er allemaal hele leuke filmpjes van gepost op haar sociale media. En ik denk dat er maar heel weinig mensen langs de kant hebben gestaan die haar gezien of herkend hebben.
En jij herkende haar meteen? Je
dacht, Nee. Ik zag het ook pas op haar sociale media. Nee, ik zag het pas later. Ik dacht, verrek, dat had ik even gemist. Ja.
Heeft ze ook opgetreden?
Nee, ze heeft niet opgetreden. Ze was er echt als privépersoon. En dat moet voor haar toch wel een vreemde gewaarwording zijn geweest. Omdat wat hier langs de kant van de gracht stond, zo'n enorme, dampende, feestende massa, dat is bij uitstek het publiek waarvoor zij gewend is op te treden. Ik raad je zeer aan om op YouTube een keer te zoeken op Daniela Mercury Carnaval Salvador. Hmm. Dan krijg je iets te zien, dat is ongelooflijk. Salvador, daar verzamelen zich voor het carnaval miljoenen mensen op het strand, op de boulevard. En dan is typisch Braziliaans is de Trio Elétrico. Een grote vrachtwagen met allemaal gigantische geluidsboxen erop. En dan boven op het dak een podium. En daar staat ze dan te zingen terwijl ze langzaam door die enorme massa heen rijdt. Het is zinsbegoochelend om te zien. Nou, wij kunnen het hier niet laten zien, maar ik kan je wel het geluid even laten horen. Want dan krijg je een beetje een idee van de sfeer.
Eu vou andando a pé. Diz bonita, o toque do fochê e a força de onde vem. Ninguém explica porque ela é bonita. O que é tua rua fé?
Ah, lekker pittig.
Ja. Ja, en het is je misschien al opgevallen. Dit is niet de Braziliaanse muziek zoals we het eigenlijk vaak horen en kennen. Dit is geen samba, dit is geen bossa nova. Daniela Mercury is de koningin van de axé.
Oh.
En de axé, dat is de muziek van haar geboortestad, Salvador de Bahia. Dat is een van de oudste steden van Brazilië. Het was de eerste hoofdstad van Brazilië. En het is ook de plek waarin duisterder tijden alle tot slaaf gemaakte die opgehaald werden in Afrika, in Angola, die zetten in Salvador voet aan de grond in Brazilië. En de sporen daarvan zijn in Salvador overal terug te vinden. Salvador geldt in Brazilië als de hoofdstad van de zwarte cultuur. En daar hoort die axé ook bij. Samba en bossa nova, dat zijn smeltkroesen. Dat zijn verzamelingen van enorm veel invloeden, inheems, Afrikaans, Noord-Amerikaans, Europees. Axé is heel Afrikaans. Het zijn hele harde, hoekige Afrikaanse ritmes, maar wel heel effectief. Ik denk dat de naam Olodum jou ook nog wel wat
ja,
zegt.
Ja, zeker. Ja.
De iconische drumband uit Salvador, die wereldberoemd werden door een samenwerking met Michael Jackson, met They Don't Care About Us.
Ik heb er nog een t-shirt van.
Ja, 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 zeker. Ja, 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 die zijn echt wereldberoemd daardoor geworden. Nou, die hebben dus ook heel veel met Daniela Mercury samengewerkt. En ze hebben ook meegespeeld op haar eerste nummer 1 single, Swing D'Accord. En dat klonk zo. En dus lesbisch. Nadat ze 12 jaar getrouwd was met haar high school sweetheart, met wie ze ook nog 2 kinderen heeft gekregen, werd ze verliefd op een vrouw. Een in Brazilië vrij bekende journaliste, Malu Vergosa. Mm-hmm. En toen is ze ook als lesbisch uit de kast gekomen. En toen in Brazilië het huwelijk ook werd opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht, toen hebben zij daar als een van de eersten hebben zij daar gebruik van gemaakt.
Wanneer kwam ze uit de kast?
2013.
Oh.
Toen kreeg ze ook die relatie met die journalisten. Ja. En ze is ook altijd heel actief geweest voor de LHBT-beweging. Dat heeft haar nog wel eens een behoorlijke botsing opgeleverd met de Rooms-Katholieke Kerk. Ze is zelf heel katholiek. In 2005 was ze door het Vaticaan uitgenodigd om te komen optreden op een kerstconcert. En toen zij haar medewerking verleende aan een campagne om het condoomgebruik onder jongeren te stimuleren, toen werd die uitnodiging door het Vaticaan ingetrokken. Dus belangrijk voor de LHBT-community in Brazilië. Ze is inmiddels 61, net zo oud als ik, maar zij ziet er een stuk beter uit. dankzij een nip en een tuk, denk ik wel. Ik heb haar ooit één keertje live mogen zien in Paradiso. Nou, ik kan je vertellen, dat was zo'n waanzinnig feest. Het dak ging er echt af. Mm. Een van de beste optredens die ik ooit gezien heb. Hele bijzondere vrouw. Dus ze was in Amsterdam, helaas niet voor een optreden. Kun je haar een keer zien? Kan je zeer aanraden.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Was Culti Culti 154 met hartelijk dank aan freesound.org, Wim T. Schippers, Bert Boulaars, Blossom Books, Madonna, Roan Kivitz, Pop Dorian, Ipe Driessen, Julie Hega, Mark Hesselink, Daniela Mercury en Lydia Til. Meer Culti Culti is te vinden op culticulti.nl, Culti met de K van Cavalier. Alle eerdere radiopodcasts zijn daar terug te vinden, plus ook handige zoekfuncties naar gasten, Cultipedia-onderwerpen en meer. Abonneren kan met de meeste podcatchers. Tot Culti Culti.
Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti. Culti, 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 culti.